Ja, dat is ons innigst verlangen, dat Gods wil geschieden in ons leven. Zoals Jezus zelf gebeden heeft, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan is het ook onze plaats aan de voeten van Jezus om te zeggen, Heer, laat uw wil geschieden in mij. Zoals Tino ons verteld heeft, is dit de laatste bijbelstudie in de reeks van betreffende de gemeente. We hebben gezien, het lichaam heeft een structuur. Ons lichaam heeft een structuur. Ja, en daarom kunnen wij zijn wat we zijn. We kunnen het staan, we kunnen bewegen. Daarnaast hebben wij ook inwendige organen. We hebben gezien dat het lichaam spieren heeft. Ja, een gemeente die niet in actie komt, blijft stilstaan. Maar we willen natuurlijk vooruit gaan, progressie maken. Vanavond willen wij stilstaan bij... moet dit nog even geactiveerd worden? Yes. We willen stilstaan bij Bijbelse rentmeesterschap. Bijbelse rentmeesterschap. Allereerst wil ik beginnen bij de bron. God is de bron van alle dingen. Hij is de gever van het leven. Hij is de schepper van hemel en aarde. Wat wij kunnen zeggen is, het gehele universum is eigendom van de Heere God. Dat moeten wij als gelovigen allereerst beseffen. Alles wat ik om me heen zie, behoort God toe. Hij is de schepper ervan. Psalm 24, vers 1 zegt ons, een psalm van David, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Dus alles en iedereen is van de Heere God. En wat een geweldige wetenschap is dat, om te weten, ik behoor tot de Heere God. Wie er wonen hier op aarde, wij behoren tot hem. Is dat niet geweldig? Dus de aarde is van de Heere. Er zijn nog andere versen, Hebreeën 3, vers 4, immers... Elk huis wordt door iemand gebouwd. Er waren mensen bezig geweest aan dit gebouw, aan deze kerk, aan het bouwen van deze kerk. Hebreeën 3 zegt immers, elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. Alles, als we kijken naar het geweldig mooie natuur, de harmonie die we vinden in de natuur, is en behoort tot de schepping van de Heere God. Haggai hoofdstuk 2 zegt ons, van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De dingen die wij bezitten, we krijgen materiaal van de aarde. Als we kijken, denken aan olie, als wij olie uit de grond halen, dan kunnen wij van olie van zoveel dingen maken. Een nylon en we hebben onze diesel, onze benzine uit olie en dat is allemaal, komt voort uit de aarde. Van mij, zegt de Heere God, is het zilver en van mij is het goud. Dus hij is de bezitter. Hij is de eigenaar van alle dingen. Psalm 50, vers 10 zegt, want al de wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op 1000 bergen. Ik ken alle vogels van de bergen. Het wild van het veld is bij mij. Dat is de geweldige God die wij dienen. Heer, u heeft alles onder uw gezag, u heeft alles onder uw controle. Dus daar mag ik ook weten dat ik tot u mag behoren. Dus de bezitter van alle dingen is de Heere God. En het is goed om te beginnen dus bij die bron. Hij is de bron van het leven. Wij komen voort uit hem. Adam was pas tot leven gekomen toen God zijn levensadem in hem blies. Zo zijn wij levend geworden, geestelijk levend geworden, toen Jezus in ons leven kwam. En dan zegt de Heere God ook, wij zijn van hem. Hij heeft onze namen gegrift in zijn handpalmen. Wij zijn van hem. Goed, dat brengt ons bij punt 2. De mens is een beheerder. Want we hebben zojuist gezien, alles wat op aarde is, in het hele universum, behoort tot de Heere God. En God is degene die het recht heeft om te geven wat hij bezit. Hij kan geven wanneer hij wil geven. Hij geeft hoeveel hij wil. En dat is zijn recht. We denken maar aan de gelijkenis waar een heer aan een dienstknecht zegt, ik geef jou 10 talenten. En die andere vijf. Ja, waarom die ene tien, waarom vijf? Nou, dat is het recht van de eigenaar. Hij mag geven aan wie hij wil en hoeveel hij geeft. God vertrouwt zijn bezittingen aan ons mensen toe. God vertrouwt dat aan ons toe. Het is hetzelfde als het evangelie. Jezus zegt, verkondig het evangelie aan alle creaturen. Oftewel, Jezus Christus vertrouwt het evangelie toe aan een ieder van ons. En we weten allemaal, we zijn niet gered door een 5-cent evangelie, maar we zijn duur gekocht, zegt de Bijbel. Het evangelie is kostbaar, het kostbaarste wat wij bezitten. En de vraag is, wat doen wij met dat evangelie? Houden wij het voor onszelf of gaan we het juist delen met mensen die het nog niet kennen? Maar God vertrouwt zijn bezittingen toe aan een ieder van ons. Wij zijn dus rentmeesters. Wij zijn stuk voor stuk beheerders van Gods bezittingen. Ik kan niet zeggen, dat is van mij. Ik kan alleen maar zeggen, dat is van de Heere God. En ik ben beheerder daarover. Ik ben verantwoordelijk hiervoor. En eens moeten wij verantwoording afleggen bij de Heere God. Ja, dus de gelovigen, u en ik, wij zijn rentmeesters en wij zijn beheerders van al Gods bezittingen. Dus het is belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met de dingen van de Heere God. We kijken naar de instrumenten die hier staan. Deze instrumenten worden gebruikt tot ere van God. En wij willen heel voorzichtig omgaan met deze instrumenten, want het wordt gebruikt in Gods dienst, tot ere van Hem. We lezen ook in het Oude Testament, alles wat binnen de tabernakel gebruikt wordt, mag alleen maar gebruikt worden ter ere van God. Al was het maar een schep om as weg te schrapen. Zelfs zo'n schep mocht je niet buiten de tabernakel gebruiken. Dat mocht alleen maar gebruikt worden in de dienst van de Heere God. Wij zijn beheerders van Gods bezittingen. De Bijbel zegt ons in 1 Kronieken hoofdstuk 29 vers 12. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht, zegt de schrijver. Van Gods aangezicht. En u heerst over alles. In uw kracht is kracht en macht. Sorry, in uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Zo heeft God vele mensen gezegend, gebruikt tot zijn eer en glorie. Hij heeft een Abraham geroepen. Abraham werd rijk gezegend. We denken aan Job. God had hem rijkelijk gezegend. God kon dat doen omdat God de bezitter is van al deze dingen. Dus God geeft eer en glorie aan wie hij wil. En als rentmeesters, zoals ik eerder heb gezegd, zijn wij gelovigen verantwoording verschuldigd aan de Heere God. Eens staan wij voor Hem en dan dienen wij verantwoording af te leggen over wat Hij ons gegeven heeft. En dat zijn geen kleine dingen die God ons heeft gegeven. We zullen straks ook kijken. God geeft ons altijd kostbare dingen. Jezus zegt, ik geef u niet gewoon leven, maar overvloedig leven. Nou, het leven is kostbaar. De blijdschap die we hebben, hij geeft ons overvloedig blijdschap en vreugde. Kostbaar, want hoe zou ons leven eruit zien als wij geen vreugde zouden kennen? Lucas 16 vers 1 zegt ons, hij zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. Dus de eigenaar zegt, ik hoor dat je mijn goederen verkwist. Goederen die voor de eigenaar kostbaar zijn. Is, hè? En dan wordt deze rentmeester bij hem geroepen en zegt, nou wat is dit nou wat ik hoor over jou? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Dus wij zijn allemaal, op onze eigen manier ook, rentmeesters voor de Heere God. En we willen een keer, als wij voor God staan, dan willen wij met blijdschap ons verantwoording afleggen bij hem. In Korinthe 4 vers 2 zegt ons, verder wordt voor de beheerders verlangt dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Ben ik betrouwbaar? Zijn we betrouwbaar met de dingen die God ons geeft? Betrouwbaar. He, dus als wij in de maatschappij leven, wordt van ons verwacht dat wij betrouwbaar zijn. Als ik voor mijn baas werk, dan wordt van mij verwacht dat ik betrouwbaar ben. Zelfs als ik een pen meeneem naar huis, dan ben ik niet meer betrouwbaar. Het is een eigendom van mijn baas. De kleinste dingen. Als wij denken, nou het is maar iets kleins, ja, dan gaan we er mis in. Verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Zijn we betrouwbaar? God is betrouwbaar, laten wij eveneens betrouwbaar zijn. Nou, ik heb hier een lijstje staan. Ieder mens is verantwoording verschuldigd over deze belangrijke gaven die God ons heeft gegeven. Nummer 1, ons leven. Wat heb ik met mijn leven gedaan? Ik kan mijn leven verkwanselen en zeggen, nou, het is toch mijn leven. Ik heb recht om te doen wat ik wil doen met mijn leven. Maar ik mag als gelovige niet vergeten, mijn leven is een geschenk van de Heere God. De Bijbel zegt ons, gij zijt duur gekocht. En Jezus heeft zijn leven gelaten om mij juist dat leven te geven. Ik ben verantwoording verschuldigd over mijn tijd. Eigenlijk leven wij in geleende tijd. Want wij zijn van Jezus. Dus mijn tijd is geleende tijd. En als het gaat om tijd, dan zijn we ook verantwoordelijk voor onze tijd. Onze talenten, onze gaven en talenten. Kunnen wij inzetten voor Gods koninkrijk, of wij kunnen het verkwisten, of wij kunnen het verstoppen, verbergen. Dat is niet de bedoeling. Wij moeten het gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. De Bijbel zegt ons talenten zijn ervoor om de gemeente op te bouwen. Er zijn mensen die talenten hebben om een en ander te organiseren. Deze mensen zijn zeer belangrijk. Er zijn mensen die muziek maken, zeer belangrijk. Er zijn mensen die de zangdiensten kunnen doen, zeer belangrijk. Wij kunnen en willen natuurlijk onze talenten inzetten tot eer en glorie van onze Here. Onze bezittingen, daarover zijn we eveneens verantwoordingsverschuldigd. En natuurlijk ook onze financiën. Onze financiën. Nou, vandaag hebben we het over tienden. Vandaag hebben we het over offers. Het geven van offers. We gaan naar punt 3 en dat gaat over het geven van tienden en offers. Het woordje tiende betekent niets anders dan een tiende deel van iets. Het volk van Israël werd bevolen om een tiende deel van wat het land opbracht te geven aan de Heere God. En als ik zeg geven aan de Heere God is omdat het tiende deel behoort tot de Heere God. Het is niet dit is wat ik aan God geef. Nee, het is iets wat al tot God behoort. De Bijbel zegt ons heel duidelijk dat het tiende deel van wat wij bezitten tot God behoort. Het is iets wat God opeist. God zegt, dit is mijn deel. Bent u niet blij dat u 9/10 mag houden? Dat God niet zegt, nou geef mij maar 9/10 en jij krijgt 1/10. Maar God zegt, 1/10 van wat je bezit behoort mij toe. De Bijbel zegt ons in Leviticus 27, vers 30. Alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de Heere bestemd. Zij zijn heilig voor de Heere. Heilig betekent apart gezet. Dit is speciaal voor de Heere God, voor zijn werk, voor de bediening. Ze zijn heilig voor de Heere God. Dus alle tienden, ook als het gaat om het vee, zegt de Bijbel. Een tiende van het vee behoort tot de Heere God. Dus als wij onze tienden geven, dan geven wij gewoon iets wat al tot God behoort. Meer niet. We zien ook in Gods woord dat voordat de wet aangaande tienden werd ingesteld, dat er personen waren die de tienden gaven. Dus deze mensen leefden niet onder de wet van Mozes. Dus wij gaan even naar enkele personen kijken die voor de wet leefden. Dan hebben we het over Abraham, dan hebben we over Jacob. En deze personen zien we tienden geven aan de Heere God. Dus zij wisten al in de omgang van de Heere God, een tiende is van de Heere. De Bijbel laat ons zien dat zij ergens bijbelstudie hadden gehad over tienden en daarom dat Abraham tienden gaf. Maar het zat
in hen. Oftewel, God heeft het duidelijk gemaakt aan hen. Genesis 14, daar vinden wij voor het eerste keer dat iemand een tiende gaf van wat hij bezat. Genesis 14, vers 18 zegt, en Melchizedek, de koning van Salem, of Shalom, liefde, of sorry, vrede, de koning van vrede, bracht brood en wijn. Hier zien we de eerste verwijzing naar het heilig avondmaal als het ware. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Hier hebben we het alweer. Ja, dus gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloof zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. Dat is wat Abram deed. En Jacob deed precies hetzelfde. U weet, Jacob was op de vlucht voor zijn tweelingbroer Esau. En op een gegeven moment was hij op de vlucht voor hem. En op een gegeven moment was hij op een plaats. En hij zegt, Heere, als u mij veilig brengt op de plaats van bestemming, dan zal ik mijn belofte, die ik nu doe, vervullen. Ik zal mijn belofte nakomen. Hier in Genesis 28 vinden wij deze woorden van Jacob. Vers 20, Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mijn brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Hij zegt hier, als u mij werkelijk spaart en bewaart, dan kan ik alleen maar één ding zeggen, u bent mijn God. Dan zal de Heere mij tot een God zijn. Vers 22 zegt ons, deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En u weet, hij doopte die steen en hij zegt, dit is Bethel. Oftewel, hier is het huis van God. Hier heb ik God ontmoet. En dan zegt uiteindelijk het laatste deel van vers 22, en van alles wat u mij gegeven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Dat staat vast, dat is zeker. Het doet mij geen pijn, ik geef het, want u geeft mij bescherming, u schenkt mij veiligheid, u schenkt mij geborgenheid, u brengt mij veilig bij het huis van mijn vader. Ik geef mijn tiende deel met blijdschap, met vreugde. Van alles, zegt deze Jacob. Daarna, toen Mozes kwam, werd de wet ingesteld. En toen werd het in de wet vastgesteld dat een ieder de tiende aan de Heere God moest geven. En de tiende en de offers waren bestemd voor de priesters, de tempeldienst, oftewel eerst daarvoor de tabernakeldienst, en dan ook aan de armen. In deze tijd hebben we sociale dienst, als wij het moeilijk hebben, geen baan hebben, het wordt er gezocht voor ons, bij de UWV. En wij kunnen onze handje ophouden en er wordt voor ons gezorgd. In die tijd waren de armen overgeleverd aan de anderen. En vanuit de tempel werden de armen geholpen. De Bijbel laat ons zien dat de Levieten geroepen werden om de dienst van de Heere op zich te nemen. U weet, er zijn 12 stammen en één stam, de stam van Levi, werd apart gezet voor de dienst des Heeren. Zij deden als het ware het geestelijk werk. Zij deden niets anders dan alleen maar het geestelijk werk. Toen het volk van Israël het beloofde land introk, werd het land verdeeld en iedere stam kreeg zijn deel, behalve de stam van Levi. Want de stam van Levi moest zorgen voor het geestelijk werk. Dus zij kregen geen stukje grond om dat te bewerken. Nee, ze kregen alleen maar het geestelijk werk toebedeeld. Maar God zorgde voor hen. God zorgde ook voor de Levieten. En de Bijbel zegt ons in Numeri 18 vers 21 het volgende. En zie, aan de nakomelingen van Levi heb ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven. Als vergoeding voor hun dienst. Die zij verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting. Oftewel de tabernakel. De tent van ontmoeting wordt bij dat genoemd. God zegt aan de nakomelingen van Levi, want zij hebben geen stukje land toebedeeld gekregen. Ze bezitten niets. Zij kunnen leven en mogen leven van alle tienden, zoals hier staat. Heb ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst. God zorgde voor de levieten. God zorgde voor de priesters. God zorgde voor de hoge priester. Zodat ook zij verder kunnen gaan met hun werk ter ere van God. En zij staan tussen God en het volk. Zij waren degenen die voor het volk in de bres staan. Of voor het volk pleiten en bad en offers bracht. En God vergat deze levieten niet. Wat wij ook zien is dat de levieten zelf ook tienden moesten geven. Een tiende van de tienden. Want je kunt niet aan de mensen leren om te geven als je zelf niet geeft. Nummer 18 vers 26 zegt ons, u moet ook tot de levieten spreken en tegen hen zeggen, wanneer u van de Israëlieten de tienden ontvangt, die ik u gegeven heb als uw erfelijk bezit onder hen, dan moet u daarvan voor de Heere een hefoffer brengen. De tienden van die tienden. Het is een hefoffer. En het offer werd letterlijk opgeheven. En zeggen, Heer, dit behoort u toe. Dit is van u. Ik geef aan u wat u toekomt. Dus daarom wordt het een hefoffer genoemd. Belangrijke vraag. Hoe zit het met het geven van tienden in het Nieuwe Testament? Er zijn mensen die zeggen, ja, we leven toch in het Nieuwe Testament, niet meer in het Oude Testament. Dit is een vraag. Hoe zit het met het geven van tienden in het Nieuwe Testament? Als we het Nieuwe Testament binnentreden, dan zien we dat ook Jezus over de tienden sprak. Ook in die tijd van Jezus gaven de mensen tienden. Dus het was niet een vergeten wet. We lezen dat in, we gaan straks daarover lezen, maar Jezus laat zien dat de tienden eigenlijk voortkomen uit het Oude Testament. Dat hebben we net gezien, dat is de wet van Mozes. Maar laten we eerst beginnen bij dit. Vele zaken die wij vinden in het Oude Testament zijn voor ons symboliek, zijn voor ons schaduwen, zijn voor ons patronen. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. 1 Korinthe 10 vers 1 zegt ons, ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. In het Nieuwe Testament kennen wij dit waterdoop. Wij dopen de mensen in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de Heer Jezus Christus. Maar nu schrijft Paulus, nou in het Oude Testament ging het hele volk door de Rode Zee en ze waren in Mozes gedoopt. Dus eigenlijk door de Rode Zee gaan, dat stond als symbool voor de waterdoop in het Nieuwe Testament. Kunt u mij nog volgen? Dus iets wat in het natuurlijke plaatsvond, letterlijk door de Rode Zee gaan, kon men zien als de waterdoop in het Nieuwe Testament. Paulus gebruikt dit beeld. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. We kunnen eigenlijk dat hele verhaal bekijken en onderzoeken en eigenlijk ons eigen leven ernaast zetten. Voorheen waren wij slaven in Egypte, oftewel waren wij slaven van de zonde. En het is God die ons bevrijdt en ons een nieuw leven belooft. Maar als wij ons leven aan Jezus geven, dan is de eerste stap natuurlijk Jezus offer accepteren. En de tweede stap is laat je laten dopen. Dat je zegt, ik ben een volgeling van Jezus Christus. Ik behoor hem toe. En dan ga je het beloofde land binnen. En u weet, het beloofde land, dat staat niet voor de hemel. Want in het beloofde land, daar zijn nog vele, vele vijanden. En God zegt, als je in het beloofde land komt, dan moet je afrekenen met al die vijanden. En die vijanden zijn onze zwakheden, die wij dienen af te leggen. Je kunt een christen zijn, maar je kunt nog steeds zwakheden kennen in je leven. En met die zwakheden moeten wij dealen. Zoals het volk van Israël in het beloofde land ook met al die vijanden moesten dealen. afrekenen. De Canaanieten, de Moabieten en noemt u maar op, de Filistijnen. En God zegt, als u jullie hen niet uitdrijft, dan komt er een moment dat jullie hun afgoden gaan dienen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan naar het volgende vers van 1 Korinthe 10, vers 3. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. U weet, in de woestijn aten zij manna. Het woordje manna betekent, wat is het? Ja, er komt zomaar uit de hemel regenen. Wat is het? Paulus zegt, het was geestelijk voedsel. Nou, ons geestelijk voedsel is het woord van God. Het volgende is, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Eigenlijk dronken zij gewoon water. Maar Paulus zegt, het was geestelijke drank. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Dus in het Oude Testament was er een letterlijke rots. God zegt aan Mozes, allereerste keer, je moet op de rots slaan, Mozes. En Mozes sloeg op de rots. En Paulus zegt, nou die rots was Christus. En dat slaan van die rots, dat verwijst naar de kruisiging van Jezus. Hij werd eenmaal geslagen aan het kruis. U weet dat Mozes de tweede keer moest spreken tot de rots, maar vanwege zijn boosheid op dat moment sloeg hij de rots voor de tweede maal. En u weet, wij kunnen Christus niet voor de tweede maal kruisigen. En dat werd Mozes kwalijk genomen. De grote Mozes, aan hem werd gezegd, nou, jij gaat het beloofde land niet binnen. Hoe erg is dat? Je leidt het volk, maar jezelf gaat het beloofde land niet binnen. Omdat jij, ja, God eigenlijk zijn naam omlaag heeft gehaald. Hij was God in dat opzicht niet gehoorzaam. Vers 5 zegt ons, maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. Vers 6 zegt ons, en deze dingen, wat wij lezen hier in het Oude Testament, zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Maar ik kan tegelijkertijd zeggen, alles wat wij vinden in de tabernakeldienst, dat is ook een voorbeeld voor ons, oftewel een schaduw voor ons, een patroon voor ons. Het patroon van onze aanbidding, hoe wij aanbidden, dat vinden wij terug in het Oude Testament. Bijvoorbeeld als wij hebben over Mozes. In de tabernakel heb je het heilige, maar dan heb je het ook het heilige der heiligen. Daar waar als het ware God zelf aanwezig was. God sprak vanuit het heilige der heiligen. Willen wij God aanbidden, dan dienen wij eveneens heilig te zijn, oftewel rein te staan voor de Heere God. De tabernakel van David ging wat verder. In de tabernakel van Mozes was er geen muziek. Maar in de tabernakel van David, daar was muziek, was aanbidding en lofprijs. En ja, dat vinden wij allemaal terug in psalmen. We lezen in psalmen, wij heffen onze handen op naar de Heere God. We heffen op onze dankzegging, onze lofprijs, onze aanbidding. De Bijbel zegt ons, alles wat adem heeft, juich voor de Heere. En ja, aanbid God met alle cymbalen, oftewel met instrumenten. Het komt voort allemaal uit de tabernakel van David. Dus als wij willen ons afvragen, nou, hoe dienen wij God te aanbidden, dan kunnen wij het Oude Testament erbij halen en zeggen, nou, laten wij dat bestuderen. Wat zegt dat ons voor deze tijd? Dus ons patroon van aanbidding vinden wij terug, als het ware, in het Oude Testament. Ook als het gaat over ons priesterschap. God zegt, God noemt ons een koninklijk priesterschap. Maar hoe ziet het priesterschap eruit? Nou, daarvoor moeten wij naar het Oude Testament. En in het Oude Testament wordt ons uitgelegd hoe de priesters dienen te zijn. Hoe zij dienen te leven. En hoe zij voor God dienen te staan. Dus als wij onze eigen priesterschap willen weten, dan moeten wij dat patroon, en dat kunt u vinden in Leviticus, waar God alle geboden en regels neerlegt voor de levieten. Als wij dat bestuderen, dan hebben we beter besef wat ons priesterschap inhoudt. Ook in het Oude Testament vinden wij terug het offer van Jezus. We denken maar aan elk offer dat gebracht werd, is een verwijzing naar het offer dat Jezus ooit zal brengen. We denken aan de hoogtijdagen, de feesten die het volk van Israël moest houden, dat waren feesten die God had ingesteld. Dus het was niet Mozes of een van de mensen van het volk die zegt, nou, het lijkt ons goed om een feest te houden vanwege dit en dit. Nee, de feest, de hoogtijdagen, waren instellingen van de Heere God. Het Pasen, voor de Joden hield het Pasen in, namelijk de uittocht uit Egypte. Voor ons, nieuwtestamentische gelovigen, betekent Pasen, geestelijk Pasen, dus de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is het offerlam en hij heeft zijn leven gelaten. Uiteindelijk is hij opgestaan op de derde dag en hij is verrezen. Pasen betekent voor ons een nieuw begin. Pasen betekent voor ons de opstanding van Jezus Christus. Pinksteren heeft te maken met, ja, we denken aan de vruchten. Oogst wordt binnengehaald. Voor de Joden is dat een geweldig feest, want ja, als alle vruchten en alle opbrengst van het land binnen is gebracht, dan kunnen wij ja, blij zijn, want straks komt de winter, maar alles is dus al binnen in de schuren. Voor ons betekent Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest, de vrucht van Gods Geest. Dan hebben we het loofhuttenfeest, dat is het enige feest dat nog vervuld moet worden in onze tijd misschien. Ja, dus de wederkomst van Jezus Christus en het duizendjarige rijk. Maar dus deze oud-testamentische feesten hebben dus een geestelijke betekenis. Je kijkt in het Oude Testament en in het Nieuw Testament wordt het uitgelegd. Het patroon van ons verbond met God is terug te vinden in het verbond dat God sloot met het volk van Israël. Het woordje testament betekent verbond. We leven nou niet in het Oude Testament of in het Oude Verbond, maar in het Nieuwe Verbond. Dus God sluit met ons, mensen, ons gelovigen van deze tijd, een verbond zoals God een verbond sloot met het volk van Israël. Dus alles wat wij zien in het Oude Testament vinden wij terug in het Nieuwe Testament. Ook als het gaat om gemeentelijke financiën. Nou, waar vinden wij dat in het Oude Testament? Nou, dan vinden wij dat terug in het geven van tienden en offers, wat men gaf aan de levieten. En dit is het enige systeem, financieel systeem, dat wij terugvinden in het Oude Testament en wat we ook terugvinden in het Nieuwe Testament. Het is nog steeds hetzelfde. Het geven van tienden en offers is het enige financiële systeem van God dat God ook heeft vastgesteld. Dit staat vast. Staat vast in de wet. En God zegent dat. Ook in het Nieuwe Testament bleef men de tienden geven. Je stapt in het Nieuwe Testament en in Matteüs vinden wij deze woorden van Jezus. Matteüs 23, vers 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen. Welke dingen? Nou, dat geven van tienden moet je doen, maar je moet ook die andere dingen doen die God van ons vraagt, namelijk het recht doen, de barmhartigheid tonen en het geloof. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, ik heb nou mijn plicht gedaan, ik heb mijn tienden gegeven, maar ik hoef niet barmhartigheid te tonen. Nee, dat gaat jou samen. U weet, de 10 geboden, dat kun je samenvatten in 2 geboden. Namelijk liefde voor de Heere God en liefde voor je naaste. Je kunt zeggen, nou ik hou van God, maar als je je broeder of je zuster haat, dan rijmt dat niet. Dus die barmhartigheid en het recht, ja, dat ten opzichte van je naaste, dat is van groot belang. De fariseeën willen absoluut niet omgaan met de zondaren van de straat. Ze willen niet gezien worden met hen. Het woordje farisee betekent eigenlijk ook afgezonderd. Ze leven afgezonderd, los van anderen. Jezus zegt daarom van hen, jullie zijn huichelaars. Je geven we jullie tienden, dat is goed. Maar jullie laat wel belangrijke dingen na, die jullie eveneens dienen te doen. Dus hier zien we eigenlijk in Matteüs dat Jezus gewoon ook in die tijd sprak over tienden. De vraag is nu, waarvan leefden de apostelen? En waarvan leven de voorgangers in het Nieuwe Testament? In de gemeenten die wij daar vinden. Waarvan leven ze eigenlijk? Je leest eigenlijk niks daarover, maar weinig moet ik zeggen. Je zou zeggen, deze mensen lijkt net of ze van lucht leven. Ze werken voor God en hun mussen brengen gewoon brood misschien. Maar zo ging het niet. Dus de vraag is, waarvan leefden de apostelen en de voorgangers in de Nieuwtestamentische gemeenten? Hoe was het in Korinthe? Hoe was het in Efeze? Hoe is het in Thessalonica? Hoe werden die voorgangers onderhouden? Nou, er is naast wetten, vinden wij in Gods woord ook principes. Principes. Nou, laten we hier naar kijken, naar dat volgende principe. In Korinthe 9, vers 7. Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Nou, niemand. Als je in het leger gaat, dan wordt voor jou gezorgd. Wat van jou wordt verwacht is dat je gaat strijden voor het volk. Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Niemand is het antwoord. Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vruchten? Stel voor, je hebt honger, maar je hebt wel een wijngaard en die wijngaard is vol met vruchten. En je zegt, ja, nou kom ik om. Waarom moet je omkomen? Ja, er is een wijngaard, je mag ook daarvan zelf eten. En wie weidt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Natuurlijk, als je dorst hebt en je hebt zelf een kudde, dan drink je van de melk van de kudde. Spreek ik dit naar de mens of zeg ook de wet niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven, u mag een dorsende os niet muilbanden. Een os die in de hitte van de zon, het graan gaat dorsen, die heeft ook op een gegeven moment ook honger. Dus en de wet zegt, u mag een dorsende os niet muilbanden. Bekommert God zich alleen maar om de ossen, om de dieren? Nee, natuurlijk niet. God bekommert zich ook om ons. Om ons gelovigen. Of zegt hij dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt in hoop hoort te ploegen. En dat wie in hoop dorst het deel waarop hij hoop hoort te krijgen. Als wij bij u, zegt Paulus, het geestelijke gescheid hebben, is het dan niet te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Paulus zegt, nou, je kunt het eigenlijk vergelijken met een boer die gaat zaaien. Wat hij zaait, dat komt een keertje op. Hij heeft eerst gegeven, maar wat opkomt, daarvan mag hij ook leven. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten. Het stoffelijke betekent ja, de bezitting van mensen die zij geven aan, in dit geval aan Paulus. Als anderen aan dit recht over u deel hebben, waarom hebben wij niet des te meer? Paulus spreekt nu over recht. Hij zegt, als je werkt, dan heb je recht op soldij. Als je werkt, dan heb je recht op loon. Paulus zegt, we hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt. Hij kon het. Hij kon daar gebruik van maken, maar hij zegt, van mijn kant heb ik geen gebruik gemaakt. Maar Paulus spreekt wel van recht. Als ik het geestelijke predikt, dan heb ik recht op ja, wat mensen mij geven. Maar wij verdragen alles. Hij zegt, opdat wij geen enkel hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten van het heilige eten, en dat zij die steeds bij het altaar verkeren, hun deel ontvangen van de offers van het altaar? Zo heeft de Heere ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie leven. Is dus heel normaal. Als je werkt voor de Heere God, net als de levieten, die niets bezaten behalve het werk van God, moesten zij voor ogen hebben. God zegt, ik zorg voor je. Paulus zegt, zo heeft de Heer ook met het oog op hen, op degene die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Dus hoe werden deze voorgangers in het Nieuwe Testament eigenlijk onderhouden? Door wat mensen gaven. Dat is wat wij terugzien in het Oude Testament. De levieten kregen, de Bijbel gebruikt het woordje vergoeding voor hun diensten. Dus God zorgde ook voor hen. God daagt ons uit in het geven van onze tienden. Er is maar één vers in de hele Bijbel waar God zegt, ik daag je uit. Je geeft, maar God zegt, ik zal mijn hemelvensters openen. Oftewel, God zegt als het ware, je kunt mij nooit overtreffen in het geven. Hoeveel wij ook geven, we kunnen God nooit overtreffen. Malachi 3, vers 10, het laatste boek in het Oude Testament, vers 10 zegt ons, breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. God zegt, ik daag je uit. Je geeft, God zegt, ik geef veel meer. Malachi 3 is dus het enige vers in de hele Bijbel waar God ons uitdaagt met dat geven. God zegt, beproef mij daarin. Ik zal mijn belofte houden. Ik zal mijn belofte houden. En God is geen mens dat hij liegen zal. Naast tienden kent men ook offers. Nou, wat zijn offers? God bracht een offer. Abraham bracht een offer. Abel bracht een offer. Nou, offer is iets wat ons iets kost. Een offer doet ons altijd, ja, pijn. God gaf zijn zoon en hij offerde zijn zoon en dat deed pijn aan Gods hart. Een offer is vrijwillig aan één kant, want je hoeft niet te geven. God hoefde zijn zoon niet te offeren, maar God wilde zijn zoon offeren omdat hij om ons geeft, van ons houdt. De tienden hebben gezien, behoren de Heere God toe, maar de offers, dat geven wij vrijwillig. Dit is van ons kant aan de Heere God. Wij kunnen zeggen dus, alles wat wij bovenop onze tienden geven, dat is ons offer. Dat zeggen, en in het Nieuwe Testament, er zijn mensen die nog veel meer gaven. Zeg, mensen verkochten een huis in. Of een bezitting om, zodat wat er de bezitting opbracht, dat het verdeeld kon worden onder de armen. Dus eigenlijk het geven is een, ja, wij kunnen nooit God overtreffen in het geven. En ik wil naar het punt 4 gaan. En dat heeft te maken met het dodelijk gevaar van hebzucht. Het dodelijke gevaar van hebzucht. Hebzucht is een onverzadigbare zucht naar meer. Dat is dat zien we in de maatschappij, dat zien we overal. We kunnen er niet genoeg van krijgen. Een onverzadigbare zucht naar meer. Geld is voor velen een gevoelig onderwerp. Ook in de kerk, en soms vooral in de kerk, is het een gevoelig onderwerp. Maar we mogen dit onderwerp niet voor wegrennen. Waarom is geld voor velen een gevoelig onderwerp? Als het gevoelig is, dat betekent dat het iets met je doet. Het geeft je een bepaald gevoel. Er is een vers in Timotheus, hoofdstuk 6. En we beginnen bij vers 7 en het zegt ons, want wij hebben niets de wereld ingedragen. Helemaal niets. Het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Paulus zegt, als ik mijn voedsel heb, mijn kleding, ja, wat wil ik dan nog meer? Dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mens doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Het staat niet dat geld een wortel van alle kwaad is, want we hebben gemaakt allemaal gebruik van geld. Maar geldzucht is een wortel van alles kwaad. Het verlangen naar alleen maar geld. De Bijbel zegt, door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. Zo ernstig is het. Paulus zegt, sommigen, ik kan misschien namen noemen. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Hebzucht. Geld kan een afgod worden in ons leven. Hoe vast zitten wij aan ons geld? En zeker Judas, een discipel van Jezus, zat zo vast aan zijn geld, dat hij bereid was om zijn meester, zijn redder, zijn zaligmaker te verkopen voor 30 zilverlingen. We spreken niet over een ongelovige. We spreken niet over een pasbekeerde. We spreken over een discipel. Die uitgezonden werd om het evangelie te brengen. Om net als anderen, Petrus, Jacobus, om wonderen te verrichten. Maar Judas zat vast aan dat geld. Matteüs 26, vers 14. Dan zien we dat moment dat Judas Jezus ging verkopen, als het ware, ging verraden. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriester en zei: wie of wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Ik wil iets daarvoor in de plaats krijgen. Wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Dat geld was hem zo kostbaar. Als wij een schilderij zien van het heilig avondmaal, dan zien we altijd een persoon met een zak geld. Dat is die Judas. Terwijl hij met Jezus rondliep, met de andere apostelen of discipelen, zegt de Bijbel ons dat hij van dat geld stal. Hij verduisterde dat geld. Dus je kunt met Jezus wandelen en toch in duisternis leven. En zij kenden hem 30 zilverstukken toe. U weet, 30 zilverstukken is de prijs van een slaaf. Judas was bereid om Jezus te verkopen voor de prijs van een slaaf. Als ik maar die zilverstukken krijg. Zo duister was het hart van Judas. Zo vast zat hij aan zijn geld. Vers 16 zegt ons, en van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem, om Jezus, over te leveren. Hij zocht een geschikte moment. Hij had dus tijd om na te denken, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hij had dus alle tijd om tot zichzelf te komen en te zeggen, wat een grote zondaar ben ik. Maar hij juist gebruikte de tijd, een geschikte tijd, om Jezus over te leveren. Vanwege hebzucht werd het leger van Israël door Ai verslagen. U weet, het volk van Israël ging naar het beloofd land en ze kwamen Jericho tegen. Jericho met die machtige muren. En het was God die zei, nou, loop rond die muren. En op een gegeven moment, de zevende dag, toen vielen die muren. Toen kwamen ze de volgende plaats tegen, namelijk het plaatsje Ai. Een klein plaatsje. Jozua zegt, nou, het heeft geen zin om met het hele leger te gaan. Nou, ga maar met een wat kleiner leger naar Ai en jullie gaan daar naartoe en jullie verslaan dat volk. Maar de Bijbel zegt ons het volgende, dat onder dat leger van Jozua een persoon was die keek en zag en nam hetgeen wat verboden was. We hebben het over zeker Achan. Jozua 7, vers 20. Achan antwoordde Jozua, het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd en ik heb zo en zo gedaan. Want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel, 200 sikkels zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee en zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Eigenlijk als u de val van Eva bestudeert, is precies hetzelfde. Zij begeerde, zij nam en ze at. Met deze Achan precies hetzelfde. Hij zag. Hij zegt in vers 21, maar want ik zag. Het begint met zien, is voldoende. Want ik zag. Naar het zien is maar één stap nodig om te vallen. Want ik zag onder de buit. En uiteindelijk zegt hij, begeerde ik en nam ik ze. En door wat Achan deed, werd het volk van Israël verslagen. Geldzucht of hebzucht kan ons in de val brengen. Of zal ons zeker in de val brengen. Matteüs 6, vers 24 zegt, niemand kan twee heren dienen, want op of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Nou, de mammon is een Aramees woord dat rijkdom betekent. Het slaat op geld, het slaat op ons vermogen. En God zegt, je kunt niet mij dienen en de mammon. Dus je kunt van je geld een afgod maken. dat je geen afstand kan doen van dat geld. Zo vast kunnen wij zitten aan geld. Laten we kijken als laatste de zegen van geven. Het geven, door te geven, door te blijven geven, zorg ik ervoor dat ik niet vast ga komen aan het aardse. God vraagt van ons nooit iets te doen wat hij zelf niet doet. God vraagt ons nooit iets te doen wat hij zelf niet doet. Want de Bijbel laat ons zien dat God een gever is. Amen. God is een gever. God gaf zijn zoon. God gaf ons leven. God gaf zijn enige geboren zoon. Het beste wat hemel had, werd gegeven aan ons. God gaf niet een van zijn beste engelen, maar hij gaf als het ware zichzelf. God gaf zijn zoon om ons te redden. God is een gever. Als we hebben over Johannes 3, vers 16, dan vinden wij daar dat offer van God. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God heeft de daad toegevoegd aan zijn woord. Als we het hebben over Jezus, hij gaf zijn leven voor de gemeente. Nou, dat is een geweldig geschenk van leven. Efeze 5, vers 25 zegt ons, mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Jezus was bereid om te sterven voor de gemeente. Hij gaf zijn leven voor ons. Als wij hebben over de Heilige Geest, hij is de gever van alle gaven. We kennen de 9 gaven van de Heilige Geest en de Heilige Geest geeft het aan de gemeente, zodat de gemeente opgebouwd wordt. God, de drie enige God, is een gever. In 1 Korinthe 12, daar vinden wij de gaven van de Heilige Geest. En uiteindelijk wordt gezegd in vers 11, al deze dingen, al deze gaven dus, echter, werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. God geeft aan wie hij wil. God heeft recht daartoe om dat te doen. Jezus leert ons dat geven zaliger is dan te ontvangen. Geven is zaliger dan te ontvangen. Handelingen 20. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. God, zoals wij weten, heeft een blijmoedige gever lief. Je kunt geven met tegenzin. Dus God kijkt als het ware hoe wij geven. God heeft een blijmoedige gever lief. Dat vinden wij hier in 2 Korinthe 9, vers 6. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Amen. God heeft een blijmoedige gever lief. Heer, ik geef dit voor uw dienst, tot uw eer en glorie en ja, tot opbouw van uw koninkrijk. Als laatste, God geeft aan de gever. Soms denken we, als ik geef, dan heb ik zelf minder. Nee, de Bijbelprincipe is heel anders. De Bijbel zegt, geef en aan u zal gegeven worden. Dat is Bijbels principe. Ik geef niet om te ontvangen, maar God zegt wel, als je geeft, dan zul je ontvangen. Dus mijn motief is, Heer, ik geef tot eer van uw naam, ik geef tot opbouw van uw koninkrijk. En God komt met een geweldig principe. Hij zegt, geef en aan u zal gegeven worden. Namelijk een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Stel voor dat God ons geeft zoals wij geven. Als ik weinig geef, God zegt, ja wat jij zaait, dat zou je oogsten. Stel voor dat God mij geeft wat ik aan hem geef. Maar ik weet, God geeft ons veel meer. Maar laten wij de zegen van geven in praktijk brengen en in ons eigen leven zien. En eens, zoals Job ook zegt, ik kom hier op aarde zonder bezittingen. Ik ga deze aarde verlaten zonder bezittingen. Maar laten wij alles in Gods dienst en Gods werk plaatsen tot eer van hem en tot glorie van Jezus Christus. Goed, we zijn aan het einde gekomen en ik geef u gelegenheid voor vragen. Zijn er vragen?